Ik wil twee korte stukjes uit Gods woord lezen. Het eerste is Lucas 15, de bekende geschiedenis van de verloren zoon. Lucas 15, dan van vers 20 tot 24. Want dan gaat het in diepste wezen over de vader. Want daar gaat het eigenlijk om in dit hoofdstuk. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hij hem, zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Het tweede stukje wat ik lezen wil, dat is in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, de eerste drie versen. Verschillende vermaningen staat er bij mij boven. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetende engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen, alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof ook gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Tot zover. Ik wil eerst, broeders, iets zeggen over waar ik werk en iets over de gevangenis en waarom wij pastoraat bedrijven in de gevangenis waar mensen uitgestoten zijn uit de maatschappij. Broeders, ik werk bijna 20 jaar en nog in de Rijksgevangenis te Gent, met een bevolking van 40 gedetineerden, waarvan 60 vrouwen en het overige mannen. De gevangenis in Gent is een arresthuis met tuchtregime. Dat betekent mensen die in andere gevangenissen zitten en daar moeilijkheden veroorzaken, worden op tucht naar Gent gestuurd. Er zitten ook geïnterneerden. Interneerden, dat zijn in Nederland de TBS'ers. In Nederland heb je TBS-klinieken, maar in België hebben we dat niet. En worden ze gewoon in de gevangenis opgesloten en hebben ze een gevangenisregime. Schrijnende dingen heb ik daar meegemaakt. Ik denk in Merksplas, waar ik zelf ook geweest ben. 46 man op een kamer. Een bed, een kastje. Een bed. Dan zitten ze opgesloten. 24 uur. Kunt u begrijpen dat er van alles, alle problemen ontstaan. In de stad Gent hebben we de hoven van beroep, de correctionele rechtbanken en het Assisenhof, zoals in Nederland de Hoge Raad. Eerst was ik benoemd als plaatsvervangend almoezenier. Later werd ik hoofdalmoezenier. We werken met 4 man. Dat betekent 1 mannelijke almoezenier en 2 vrouwelijke almoezeniersters. We hebben heel veel mogelijkheden in de Rijksgevangenis van Gent. We hebben onze eigen sleutels. We lopen en doen waar we zin in hebben. We lopen in elke cel binnen. Natuurlijk moeten we denken aan onze veiligheid en aan de veiligheid van de gedetineerden en het personeel, de veiligheid van de gevangenis. Het onderwerp wat ik opkreeg, pastoraat aan mensen in de marge. Dat zijn mensen die er niet meer bij horen. Dat zijn mensen die buiten de maatschappij staan. Waarvan Psalm 142 zegt. Een mooie tekst. Ik zag uit de rechterhand, zo was er niemand die men kende. Er was geen ontvlieden voor mij. En niemand zorgde voor mijn ziel. En dan gaat het vanmiddag dus over die mensen die in de gevangenis kwijnen. U zegt, ja, het is hun eigen schuld. Ze hebben het zelf gedaan. De delicten die gepleegd zijn, het is rechtvaardig dat ze opgesloten worden. Toch, gedenk de gevangenen, zoals ik het aanhaalde uit de Hebreeënbrief. Dan zou je zeggen, dat gaat meer over de gevangenen die... Dat mensen die vervolgd worden, die onschuldig in de gevangenis zitten. En ik heb er lang over nagedacht. En ik heb die tekst al veel keer bekeken. Maar dan moet je naar dat woordje gedenken kijken. En waar het in diepste wezen gaat over de liefde. Want daar begint het hoofdstuk mee. De herbergzaamheid. En... de liefde eigenlijk tot de gemeente, tot de naaste. Want onwetende engelen geherbergd. En dan staat er gedenk de gevangenen. En dan gaat het in het diepste wezen over dat gedenken. Als God ons die opdracht geeft om die te gedenken, dan denk ik aan het woord gedenken. God gedacht Rachel. Rachel. En... wat staat er dan? Dat hij haar gebed hoorde en God gedacht daar. Er was geen leven. Er was geen nieuw leven. God gedenkt haar dat een nieuwe toekomst ontstaat. Leven in de levenloosheid. Nou, daar waar het mensenleven stuk brengt op de feiten. Daar kan God nieuw leven scheppen. Gedenken staat in de Bijbel tegenover het woord vergeten, wegwissen, wegschrappen. Uit de geschiedenis, in de taal van de gevangenis worden mensen bij God dus niet afgeschreven. Hoe verre dat gaat, niet afgeschreven, dat zien we aan de Heer Jezus als hij aan het kruis hangt. Met zijn medekruisteling een misdadiger. Zij wilde ook met de misdadigers gerekend worden. Met de dood voor ogen vraagt hij, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo mogen wij arbeiden in een gevangenis waar allerlei soorten gevangenen zitten. En dan ga je daar niet naartoe om te zeggen, ik heb die ontmoet en heb je die gevangenen gezien en weet je, die crimineel zit die er ook? Nee, je gaat er naartoe in de ontmoeting als pastor. In de geest van de zender, de geest des Heren, zegt de Heer Jezus, op mij. Want daarom heeft hij mij gezalfd en heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen de prediking, loslating en de blinden het gezicht. Zeg wel, jongens, spreek ze dikwijls aan, mannen, jongens. Ik zeg, als jullie nu gaan zingen, en je mag met je hart gaan zingen, zeg dan, weet ik een geschiedenis in de Bijbel. Er waren ook twee mensen die zaten ook in de gevangenis. En die begonnen te zingen en God de lof te zingen en te bidden. En toen ging de deur open. Als dat kon, Henk, dat die deur open ging. Ik zeg, ja jongens, die deur blijft dicht. Maar die deur naar boven, als die open gaat, dan komt er een werkelijke vrijheid. Dan ben je hier gebonden. Maar als die relatie met God hersteld wordt, jongens, dan krijg je leven weer doel. Want Christus is gekomen en heeft zijn dienstknechten gezonden om hem te prediken. Loslating. Want we zitten allemaal gebonden, want vele mensen, ook buiten de gevangenis, zitten net zo goed gebonden. Verslaafd aan alles. Aan de zonde van het verleden. Aan fantasieën, aan geld en goed en ja, wat er ook kan zijn. Verslaving. Hij, Christus, draagt de geest van God om bekend te maken dat hij verlossing en bevrijding brengt voor wie? In deze, voor wie zijn deze genadegaven bestemd? Voor hem, die van harte hem hebben leren liefhebben. En allen die wel, zowel binnen als buiten de muren van de gevangenis zijn. Maar een gevangenis, was die er altijd? Nee. Het eerste vonnis, de eerste rechtbank, dat was de hoogste rechter, dat was God. Een moord op voorbedachte raden. Kain, een delict. God was de rechter. Hij veroordeelde hem. Niet tot de doodstraf, maar die doodstraf die kwam wel. Aan het eind van het leven. En hij zou nooit geen rust meer vinden. Dat was het K-insteken. Ik heb er veel over nagedacht. Wat is dat K-insteken? En dat ben ik tegengekomen. Dat kom ik tegen in de gevangenis. Mannen die een moord gepleegd hebben. Of veelvuldige moorden gepleegd hebben. Ze hebben geen rust meer. O, ze kunnen je heel rustig tegemoet treden. En we kunnen heel fijn met elkaar spreken. En het lijkt de rust zelf. Maar als je werkelijk met hen spreekt, dan voel je. Ze vinden geen rust, want ze hebben de ziel van een ander genomen. En dan voel je in diepste wezen. Alleen maar in het bloed van Jezus Christus, in zijn vergevend, in zijn vergeving is er alleen maar rust te vinden. Dat betekent ook voor hen die een moord gepleegd hebben. Soms verschrikkelijke dingen. Ik denk ook aan die moordenaar waar ik op cel kwam. En hij was er nogal fier op. En veel met hem gesproken. Een jaar had ik hem in mijn diensten. En hij vroeg aan mij, wil jij voor mij een moreel verslag doen bij het Assize Hof? En ik zei heel spontaan, ja. En de hoofdalmoezenier, toen hadden we nog een hoofdalmoezenier van heel België. En daar zei ik het tegen. Hij zei, Henk, je bent niet goed bij je hoofd, joh. Weet je wat dat betekent? Hij zegt, want die man, die moet niks van God in zijn dienst hebben. Die is onbekeerd en ja, is niet tot geloof gekomen. En dan moet jij hem maar begeleiden daar. Wat moet je daar vertellen? Ja, inderdaad. Kan ook niks goeds vertellen. En ik werd geroepen bij de officier van justitie. En ik kreeg, eerst werd ik doorgezaagd. En begon. Meneer Bor, vertel eens, wat weet u van hem? Weet u dat hij moorden gepleegd heeft. Ja, niet één, maar in België, Frankrijk, Nederland, overal een spoor van bloed heeft nagelaten. Ja, dat weet ik. Maar weet u daar iets van? Ik zeg, die vraag die mag u aan mij niet eens stellen. Daar hebt u het recht niet toe. Al vertelt u, heeft u me alles verteld, u heeft het recht niet aan mij te vragen, deze vraag. Hij zegt, hoe denken we erover, over moordenaars? Ik zeg, er staat in de Bijbel dat wie zijn ziel van iemand neemt, dat hij ook genomen moet worden. Dat hij eigenlijk sterven moet. Oh, dus jij bent er ook voor dat hij tegen de muur gezet wordt. Zo bedoel ik het niet zoals jullie dat bedoelen. Ik zeg, ik heb eens een boekje gelezen, dat zou ik je graag willen geven. Dat is dit boekje. Dat is het levensbeschrijving en de bekering van Anna Catharina Merks. En die werd voor een aantal diefstallen terechtgesteld te Rotterdam op 19 juli 1763. En ik stel voor, broeders, dat moet u zeker lezen als u de gevangenis zelf ook bezoekt. Hoe je pastoraal met mensen om moet gaan. Moet je dit boekje lezen. Dan weet je gelijk hoe je iemand benaderen moet. Ik zei, en die werd met liefde behandeld. En die kwam tot geloof. En dan kan iemand sterven. Ja. Zat een beetje te knikken. Hij zegt, maar kunt u dan niks zeggen? Want u moet toch een moreel verslag maken. Ik zeg, ja. Hij heeft wel spijt, maar geen berouw. Ja, gaat het eens nader definiëren? En ik heb dat gedaan. Wat dat betekent, als je werkelijk spijt hebt. Ja, dan gaat het alleen in die zin, of gewoon maar spijt hebt, dan gaat het alleen maar over dat je je haar wel uit je hoofd kan trekken, dat je het gedaan hebt, want de gevolgen zijn verschrikkelijk. Jaren opsluiting. Had je het me niet gedaan. Maar berouw is wat anders. Dat richt zich tot God en tot het slachtoffer. Jij bent schuldig. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ze hebben dat wat opgeschreven. En nog wat vragen gesteld hoe hij zich gedragen had. En toen moest dat Assize proces plaatsvinden. En ik weet niet of u bekend met het Amerikaans rechtssysteem. Dat lijkt op het Belgische, of het Belgische, op het Amerikaanse rechtssysteem. Dus je hebt ook een volksjury. Die wordt uit het volk uitgeroepen en die pleiten voor schuldig of onschuldig. En dat is eigenlijk een hele heisa, want de pers, alles is aanwezig. En daar zit je dan op de getuigenbank. Bijna verdachte bank. Zo is het. En daar zit je dan. Eerst moet je de eed zweren. En dan begint die rechter. Meneer Bor, u weet toch dat hij een spoor, en die begon ook alweer, een spoor van bloed achtergelaten heeft. En u kwam natuurlijk op cel. U sprak met hem. Heeft hij u niets verteld van wat er allemaal gebeurd is? Ik zeg, edelachtbare, dit is niet aan de orde. Die vraag die u nu stelt. Ik heb mijn ambtsgeheim. U heeft volkomen gelijk. Maar ik lees hier, wat is nou spijt of berouw? Leg me dat eens uit. En toen kon ik een preek houden. In de Assisezaal. De Heere gaf het mij. En die drie rechters, want de zitting werd na mijn getuigenis afgesloten. En die drie rechters, één zo rechter, die riep, kom eens naar me toe. Hij zegt, het is zeer interessant wat u daar vertelde over spijt en berouw. Ik zeg, ja, meneer de rechter, het staat gewoon in de Bijbel. En als u een Bijbel wil hebben, dan kunt u hem krijgen. En ik heb ze alle drie een Bijbel gegeven. Na de rechtszaak natuurlijk, want anders hebben ze van getuigen iets aangenomen. Dat mag natuurlijk niet. Maar toen kwam ik op cel. De maandag. Ik kwam de gevangenis binnen en de cipier. Ik zeg, zit u nog op dezelfde cel? Ja, almoezenier, ik zal er maar niet naartoe gaan, want hij is niet goed gezind. En zeker niet op u. Ja, ik zeg, of die goed gezind is of niet, ik moet er naartoe. Ik doe die deuren open. De cipier stond al een beetje te kijken. En het was een hele knappe kerel. Echt zo'n, zo'n macho figuur. Hè. En ik doe die deuren open. Henk, zegt hij, als ik geen brouw heb, heb ik geen brouw. Dat is waar, Pedro. Ga zitten. En ik ging naast hem zitten. Ja, Henk, ik kan niet anders. En ik zeg, en ik kon niet anders dan dit zeggen op het assiseproces. Hij zegt, weet je wel, Henk, jij hebt het niet gehoord. Maar de rechter heeft gezegd, op het laatst werd ik veroordeeld en hij zei tegen mij, jij hebt wel spijt, maar geen berouw. Heeft hij 5 keer gezegd. Hij zegt, en ik werd het levenslang veroordeeld. Dat is jouw schuld. Heb je het verdiend, zei ik tegen hem. Wees eens eerlijk. Wees eens heel eerlijk. Pedro, kijk me eens aan. Heb jij dat verdiend? Want ik weet wat jij gedaan hebt. Jij hebt de laatste moord werkelijk uitgevoerd. Niet ter verdediging, maar koelbloedig. Dus je hebt er je rechte vonnis gehad. Want er is een God in de hemel die het ziet. Kijk maar aan. Knikte. Ik zei, maar ik heb wat voor je. En toen heb ik Lucas 23 gelezen. En ik heb nooit het hoofdstuk zo met gevoel gelezen. Zeggen ik, ho. Pedro, dat het voor jou ook een keer waarheid wordt. Dat je met de moordenaar aan het kruis, die naast de Heer Jezus hing, en ik kom tot jou, in de liefde van Christus. Want dat is de bedoeling eigenlijk van het pastoraat onder de gevangenen. Een vader die op de uitkijk staat. Een vader die uitziet naar het verlorene. De dienstknechten worden geroepen om die aanvaarding van die vader uit te dragen naar verloren zondaren. Omdat ze getroffen worden door die liefde. Om zo tot vernedering te komen en tot schuldbelijdenis. Heb ik dit stuk gelezen met diep gevoel. En een gebed gedaan. Ik krijg altijd nog een kaartje van hem. Elk jaar. Henk, ik denk nog wel eens aan je woorden. Het gaat goed met mij. En dan schrijf ik meestal terug. Ik hoop dat het zo goed gaat dat je het eeuwige leven beërft. Gevangenis. Kain werd veroordeeld door God. Was geen gevangenis. Hij mocht rondlopen. In Israël had het idee van de vergoeding en het geven van vergoeding plaats. Maar meestal werd degene die de wet overtreden had of het delict gedaan had, in voorarrest opgesloten tot Mozes van de Heere een antwoord kreeg wat hij ermee moest doen. En meestal was het vonnis stenigen. In Egypte kende men wel een gevangenis, maar meestal een plaats van voorarrest. Denk aan Jozef. En verder had men slaven die slavenarbeid verrichten. De enige hechtenis die we eigenlijk kunnen lezen, en dat is onder het bewind van Salomo. En dat was al heel modern in die tijd. Simei, hij mocht Jeruzalem niet verlaten. We zouden vandaag zeggen, gevangenen onder de enkelband. voorwaarde. Niet verder gaan. Anders is het je dood. Toch worden gebeelden in de gevangenis van de gevangenis ontleend in de Bijbel. Een cel, bijvoorbeeld een waterput. Jeremia verdween erin. Tien stammenrijk. Israël stond een huis van de overste van de stad en die dienden als een gevangenis. In Jeruzalem bij de tempel was ook een lokaal waar de gevangenen werden opgesloten. En een priester hield toezicht en meestal was het een mild regime. En veelal waren de gevangenissen zwaar en werden de gevangenen vastgebonden aan kettingen, later aan handen en voeten. En later bij de Romeinen beschikte men over gevangenissen in het licht van het Romeinse recht, waar we nu nog onderdelen van gebruiken in het rechtssysteem. En in de Nederlandse wet staat dit: de straf die iemand opgelegd krijgt in het huidige rechtssysteem wordt beschouwd als een vergelding van de maatschappij voor het aangedane kwaad, en vergelding en wraak worden daarmee geïnstitutionaliseerd, moeilijk woord. De overtreder wordt onderworpen aan de straf en de vergelding van zijn daden. In de 16e eeuw werden de inrichtingen geopend als voorloper van de penitentiaire inrichting en huizen van bewaring zoals we die nu kennen. In 1522 tot 1590 was de stadssecretaris van Haarlem, de vertaler van de werken van Cicero en Seneca, de schrijver van het 30 pagina tellende boek Boeventucht of de middelen tot mindering der schadelijke ledengangers. In 1578 schreef hij dat boekje. En dat is een prachtig gedicht wat hij erbij gezet heeft. Dat zal ik u voorlezen. De kerker doet de zonde treurig bedenken. Zij kan door aflating en berouw de boosheid krenken. Zij baart door het straffend onderwijs zelf kennis. Zij maakt de mens door oordeel ten goeden spoedig geduldig, gehoorzaam als een lam. Zachtmoedig, vorderende zo de deugd mee der zonde schennissen. Dat betekent dan, worden de zonden uitgeboet. Maar deze man was een humanist, die had nog goede gedachten. Hij was misschien zelf nooit in de gevangenis geweest. En had nooit misschien de boeven ontmoet. En had ook nooit in zijn eigen hart gekeken. Johan van Oldenbarneveld was verwonderd toen hij in de gevangenpoort zat dat er niet gewerkt werd in de gevangenis. In 1595 wordt het Rapshuis, het eerste tuchthuis in Nederland, onder dwangarbeid. En dan werd er tropisch hout uit hardhout uit Brazilië, werd toen ook al ingevoerd, geraspt. En dat was bestemd voor de verfindustrie. In het jaar 1886 is een belangrijk jaar voor het strafstelsel in Nederland. In dat jaar werd het wetboek van strafrecht aangenomen. Daarbij werd in eerste instantie een strenge cellulair gevangenissysteem ingevoerd. Gevangenen gingen naar de dienst. En zo heb ik het ook in Gent op oude foto's gezien. Met de kappen over de hoofd, want ze mochten elkaar niet ontmoeten. Er mocht geen verbinding met elkaar zijn, er mocht ook geen gesprek met elkaar zijn. Ze gingen naar de eredienst met de kap over hun hoofd. En als ze in de eredienst kwamen, dan waren er aparte hokjes en er werden ze ingezet. De pastoor of de pastor stond in zijn preekgestoelte en zag ze in die hokjes zitten. Ze konden dus niet met elkaar communiceren. Dat is nu gelukkig anders. Wij hebben een mooie kapel samen met de Rooms-Katholieken. We moeten hier en daar wel wat beelden opzij zetten. En dan kan de dienst beginnen. Maar de mannen, we hadden eerst een ander lokaal. En ja, daar hadden ze niet zoveel eerbied voor. Dan praten ze nog wel eens een beetje en waren ze nog wel eens een beetje onrustig. Er werd nog wel eens voorbij gelopen en stond er wel eens één door de deur te kijken. Maar nu hebben we de kapel sinds 10 jaar de kapel samengedeeld met de pastoor. Ik heb ook tegen de directeur van de gevangenis gezegd, als we dat niet doen, krijgen we straks de moslims erin. En dan zijn we nog niet klaar. We kunnen dan beter ecumenisch zijn. Dus nu zitten we in de kapel. En dan zie ik die mannen binnenkomen. Een moordenaar. Een zedendelict. Ja, diefstal, oplichting, van alles, verslaafde. Ik kan het niet opnoemen. Dan komen ze binnen. En zie je ze komen. Elke week weer zo trouw. Wat zoeken ze er eigenlijk? Om uit de cel te zijn. En dan zie je daar die cipiers op de brug staan, zo noemen ze dat. En dan komen ze er langs. Ah, mooi bekeerd worden. Zeggen ze dan. Ga je naar die protestanten? Naar die ketters? Ja, zo gebeurt dat wel. Denk je dat het beter wordt? Ze komen toch. Dan voel je de vijandschap. Want die cipiers hebben natuurlijk geen zin om ook de deuren van de cel te openen. Maar ze komen. En dan zitten ze daar. En dan kan ik je even beschrijven hoe zo'n dienst verloopt. Soms hebben we wel eens een groepje die komt zingen. Uit Gent of ergens anders vandaan. En dan komen de mannen binnen en ik spreek ze wat toe. Fijn dat jullie er zijn. En we zijn hier een ogenblik weer samen. En we zijn echt weer in de stilte hier met elkaar. Geen cipiers om jullie heen. Niemand hier. We zijn hier samen met het woord van God. We zijn hier samen met God. Willen jullie gaan staan? En gaan staan. En dan gaan we een gebed doen. En we gaan zingen. En we gaan lezen uit de Bijbel. En dan doe ik het grote gebed. En spontaan gaan ze allemaal weer staan. Zeg, jullie zijn een voorbeeld van de protestante kerken in ons land. Want dan zijn ze te lui om te gaan staan. En dan begint de dienst. En dan lees je Apostolicum. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. Henk gaat er een vinger op. Henk, waar is die kerk? En sta je daar. Goed geluisterd. Waar is die kerk? Ik zie er niks van. Even kalm. Ik zal het straks uitleggen. Dan gaat de dienst weer verder. En dan kom ik op zijn vraag terug. Ik zeg, jongen, beste vriend, weet je wie de schuldige daarvan is? Van al die kerken. Niet jij, maar ik. Jij, Henk? Heb jij ruzie gemaakt? Nee. En weet je, ik ben een zondaar. Ik heb gekozen in het paradijs tegen God. Ik heb tegen God gezegd, ik wil niets meer met u te maken hebben. Ik ga mijn eigen weg. Ik zoek mijn eigen weg. En daar komen al die kerkjes uit voort. Maar nou is de Heilige Geest op aarde gekomen. Die heeft Christus verdiend. En die is op aarde uitgestort. En die wil verzamelen tot één kerk. En die is er wel. Die is niet altijd zichtbaar. Maar die is overal waar je werkelijk de Heere gaat lief krijgen. Joh. Dan ga je hetzelfde denken, hetzelfde geloven, dezelfde weg op. Ik zeg, en dat is die heilige, algemene, christelijke kerk. Begrijp je dat? We Ben je er lid van geworden, joh? Van die kerk. Dan word je gelukkig. En dan ga je maar een preek houden. En dan moet je soms heel je preek veranderen. Dan moet je maar iets anders naar voren brengen. En het ook. Want daar gaat het bij het pastoraat om. Dat wij ook duidelijk zijn natuurlijk. De zonde aanwijzen. Dat is ook in dat boekje van Catharina Merck zo duidelijk. Dat die zielzorgers daar ook beginnen met de wet van God. Zo heel duidelijk aan haar dat duidelijk te maken. En ze beginnen dan bij het tweede gebod. Of de tweede tafel van de wet, zo kan ik het beter zeggen. Daar beginnen ze mee. Dat geen zult iets stelen, geen zult iets wegbreken, enzovoort. En dan moeten ze, en dan moet zij dat toegeven. Dat heb ik gedaan. En dan gaan ze naar de eerste tafel. Waar komt het uit voort? Omdat we God niet lief hebben. Omdat we God de rug hebben toegekeerd. Gaan ze heel eenvoudig dat voorstellen. En zo denk ik ook aan die jongen die ik die Bijbel gaf, kwam op cel. Want in de gevangenis, om de mensen werkelijk aan te wijzen de schuld en de zonde, dat is soms niet zo gemakkelijk. Want ze verbergen de eigen. Want in de gevangenis, daar zit je met mensen bij elkaar. Je kan bij niemand schuilen. Er is onderling geen hechte gemeenschap. Je zit er wel met dezelfde lotgenoten, maar je bent gedwongen bij elkaar te zijn. Je hebt elkaar niet uitgekozen. Er is nergens een vertrouwen. Er is een mango-cultuur. Je maakt jezelf zo groot mogelijk. Je twijfelt niet. Je laat je zwakheid niet zien. En zo denk ik aan die jongen die kwam de gevangenis binnen. Had een mooie gouden ketting om. Ik zei, joh, kom jij eens hier. Kom eens even naar mijn kantoor. Ik kende hem van de straat. Want als hij jaren in zo'n gevangenis werkt, dan kun je de hele onderwereld van Gent. Als ik langs die cafeetjes kom, dan zeg ik, oh, die zit er ook weer. En die. Ah, die zit daar. Oh. En ze vertellen me dat ook wel. Ik zeg, joh, kom jij eens hier. Je draagt zo'n mooie ketting. Ja, geld verdiend, hè, met drugs. Ja, mag toch wel? Ze doet dat ding af, joh. En gedraag jij je als een grijze muis hier. Laat je gewoon met het regime meedoen en verder niet opvallen. Want het betekent je dood. Ja, Henk. Echt, ik waarschuw je, jongen. Doe dat ding af. Goed, hij deed het niet, want hij was de sterke, hij was de machtige, hij was de baas. Maar het is een harde cultuur. Een zeer harde cultuur. Want wat in de buitenwereld afgevochten wordt, dat zie je in de gevangenis terug. Op een dag, twee jongens, die rukten de ketting van hem af. En ze hadden een scheermesje als een wapen gemaakt. Je weet niet hoe vernuftig ze de dingen maken soms. En ze rukten zijn ketting af. Ja, en dat was een tumult natuurlijk. En cipiers erbij en de politie op de duur en een rapport opgemaakt. En ja, die jongens die werden gepakt. En die werden, maar die ketting was weg. Maar die jongens werden toch gepakt en die kregen een jaar cel erbij. 4 dagen later lag die dood op zijn cel. Ze hadden hem drugs gegeven die versneden was met rattenvergif. Ontzettend. Grijp je wel aan. En ik ben met de jongens geweest. 1 stond er bij ons ook op de lijst. Maar Henk, eigen schuld. Dat moet hij maar niet zo doen. Hij heeft mij ook bedrogen. En boontje komt om zijn loontje. Ontzettend, jongens, wat jullie gedaan hebben. Een moord. En dan heb ik veel gepraat met die jongen. En ik vergeet dat nooit. Op laatst had ik hem in tranen. Hij zegt, Henk, wat jij vertelt, dat je kiezen moet voor God. En dat leven met God, zegt hij. Hij zegt, ik zou dat soms ook wel willen. Maar hij zegt, als ik het dan zou doen, hij zegt, maar wie vangt me dan op? Want waar kom ik terecht? Want ik zit veilig in mijn wereldje. Beseft dat wel. Dat beseffen wij niet altijd, geliefden. Broeders, dat deze mannen in een bepaalde cultuur leven, dat het niet gemakkelijk is om eruit te komen. En ik denk aan de man die ik al bijna 20 jaar in de gevangenis heb. Die heeft gevochten in heel de wereld. Hij heeft duizenden lijken gezien. En elke nacht droomt hij. Verschrikkelijk. En hij durft nog geen vlieg dood te slaan. Maar ik durf wel een mens te doden. En ik heb veel met hem gepraat en mijn collega ook. En als ik hem dan ziet, heb ik het zo met hem te doen. Want hij zat vier weken geleden zat ik nog bij hem. Toen vertelde hij, Henk, zei, ik was 5 jaar. Hij zegt, en toen, mijn vader kwam dronken thuis en die sloeg alles kapot, zei hij. Hij zegt, en ik heb nachten onder de struiken achter in de tuin geslapen. Hij zegt, er stond letterlijk niets meer in huis. Wij zwierven over de straat en niemand die zich over ons bekommerde. Hij is in het Vreemdelingenlegioen terechtgekomen en is bij de Amerikanen. Die hebben ook huurlegers die de vuile zaakjes in de wereld op gaan knappen. Is hij terechtgekomen. Wat hij daar beleefd heeft, hij zegt, Henk, dat is met geen pen te beschrijven. En op een gegeven dag, toen in de gevangenis hebben ze allemaal een hekel aan. Want hij heeft ook een keer een gijzeling georganiseerd in de gevangenis. En daar had hij een pistool van papier gemaakt. En de pistool, dat leek echt. Dus kwam ze pier binnen. Nee, zet hem gelijk. Op zijn nek. En mee naar het administratief gedeelte van de gevangenis. En op de gevangenis stond een torentje. En daar zat hij in. Op den duur. Met zijn pistool. Maar onderhand kwam de federale politie en hij zit en ik hoorde de grendels overgaan. En toen dacht ik, nou wordt het wel even tijd. En toen liet hij zijn pistooltje naar beneden dwarrelen. Die cipiers die zijn natuurlijk als des duivels op hem. Deze man die vroeg vrijheid of een uitgaanspermissie. En ik deed mijn best bij de directeur. Ik zeg, laat die man toch eens een keer gaan, want hij doet geen vlieg kwaad. En hij is gegaan. Maar hij is weggebleven. Toen zei de directeur, ja, meneer Bor, wat zal u nu overhoop halen? Hij zei, meneer de directeur, onthoud mijn woorden. Deze man doet geen kwaad meer. Zou het waar zijn, zegt hij. Ik zeg, en hij komt terug. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Maar hij kwam terug. En ik kwam op cel. Hij zegt tegen mij. Ik zeg, hoe is het, joh? Hij zegt, ja, ik heb met God gebabbeld. Wat heb je tegen God gezegd? Hij zegt, ik ben de gevangenis uitgegaan en ik had geen zin om terug te komen. Hij zegt, en maar ik had ook geen zin meer om te gaan stelen. En ik wilde ook niet meer zo leven. En ik dacht, ik ga het toch proberen. Maar ja, hij zegt, ik moest naar een bepaalde plaats. Toen moest ik wel even een fiets stelen. Hij zegt, maar ja, het duurde niet lang. Het was erg koud. Hij zegt, ik lette niet op en ik reed in de Schelde. Hij zegt, en toen ging ik onder. En toen zei ik, dan ga ik maar dood ook. Hij zegt, maar ja, ik ben toch die wal opgekropen. En toen zat ik in het riet te beven en te sidderen. En toen zei ik, God van Henk Bor, u bent er toch. Wil u me weer terugbrengen? Wil u mijn ander leven geven? En ja, hij zei, maar God heeft niet verhoord. Ik zei, joh, hij heeft niet goed opgelet, want je zit hier in een warme cel. Ik zeg, en je bent niet afgerammeld door de politie. Je bent netjes teruggekomen. Ik zeg, en het heeft geen gevolgen. Deze man, daar kun je soms je hart aan kwijt. Ja, ik geloof wel dat God er is, zei hij. Maar voor zo'n vuil, vuil, smerig leven als ik geleid heb, zou er voor mij nog genade zijn. Dan word je warm. En dan mag je verkondigen de liefde van die Vader die wacht. Hij wacht ook op jou. Effecten die bij defensie optreden, of bij detentie optreden, bij niemand te kunnen schuilen. Dat is ontzettend erg. Je zit in een gevangenis waar men niet het oog allereerst heeft op de bewoners, hun heil, hun toestand. Maar allereerst denkt men in de gevangenis om de veiligheid. En dan gaat men denken aan de bewoners. Je hebt geen privacy. Je moet alles bedelen, een verzoekrapportje. Alles moet je vragen. Wil je toiletpapier? Je moet het vragen. Als je te laat bent met je rapportje, dan heb je geen toiletpapier. Dan heb je geen zeep. Dan heb je geen telefoonkaart. Dan heb je geen televisie. Wat je betalen moet voor 38 euro in de maand. En je verdient 40 euro in de maand. De cel is zo groot. En dat is ook in Nederland, want ik ben in Vught ook verschillende keren geweest. Dat is niet veel groter. Dat is, als je vanavond thuis komt, of wie thuis komt, dan moet je maar in je wc rondkijken. 2 keer de wc, of 3 keer. Nou, dat is de cel. 8 vierkante meter. Of 10. En dan zitten ze nog met een dubbel bed. Met z'n tweeën erop. Ik begrijp het wel. Een moslim. En een protestant. Of een katholiek. Of een humanist of wat dan ook. En die moslim moet bidden. Maar die rookt als een ketter. En die andere die rookt niet. Dus dan weet je wel wat er allemaal van terecht komt. En drugs en noem maar op. Maar in die gevangenis, totale gebroken leven, daar zijn allerlei belemmeringen om werkelijk tot schuld te komen. Want dan denk ik aan de situatie in de gevangenis, situatie van detentie, om dat onder ogen te zien. Wat heb ik aangericht? Vraagt allereerst als iemand iets aangericht heeft, een delict gepleegd heeft, dat hij op een plaats komt waar het veilig is. En dat is het tegendeel van de gevangenis. Henk, denk je dat ik alles ga zeggen? Jij zegt altijd dat je eerlijk moet zijn. Want dat is mijn devies. Jongens, de waarheid zal je vrijmaken. En dat is een zin hoor. De waarheid zal je vrijmaken. Als je werkelijk de waarheid lief kan, dan word je vrij. Ja, maar Henk, dan wordt het tegen me gebruikt. Als ik het alles ga bekennen, dan zit ik nog 5 jaar. Ik denk aan Mark, als zijn naam wil noemen. Ik kwam op zijn cel. Henk, wat heb ik gedaan? Niks, joh. Ik heb alleen wat drugs verkocht. Ja, een heleboel natuurlijk, maar ik heb ook een laboratorium gehad. Maar ik deed zaken met allemaal mensen met een wit boord om, net zoals jij. Trouwens, dat is mooi, hè, in de gevangenis komt. En ik draag altijd een wit overhemd. Een donker pak. En dan zeggen ze, Henk, waarom draag je dat witte overhemd? Oh, zegt er een, dat is de reinheid van Christus. Mooi, hè? Soms zeggen ze zulke mooie dingen. Dan word je zo door geraakt. Hè. Ik kwam 6 weken geleden binnen de gevangenis. Stond er een cipier. En die heb ik al veel mee gepraat. Daar komt de man Gods aan. En dan voel je eigen door de grond ingaan. Ik zeg, joh, ik hoop het werkelijk. Een man Gods te zijn. Maar dat is een grote verantwoordelijkheid. Ook tegenover jou. Want dan moet ik jou ook iets zeggen. Want die mannen gods in de Bijbel, die hadden altijd een boodschap. En dat heeft een boodschap voor iedereen en ook voor jou. Dat je bekeren moet. Dat je tot geloof moet komen. En de Heer Jezus Christus moet leren kennen. We hebben een heel gesprek zo met hem gehad. Of je komt binnen. En je moet je schoenen uitdoen, want je gaat door die detector heen. Ja, heilige grond, pastor. Was het maar zo. Waar God komt, daar is heilige grond, zeg ik. Maar goed. Mark zegt, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb toch niks bijzonders gedaan? Ik heb geen oud vrouwtje beroofd. Ik heb geen diefstal gepleegd. Mijn buurvrouw, de wasmachine was kapot. En ik zei, buurvrouw, koop maar een nieuwe. Ik zal hem wel betalen. Dus ik was altijd een leuke jongen. Ik zeg, lees dit boek maar. Ik gaf hem de Bijbel. En weet je wat nou het wonder is? Hè? Dat is het grote wonder. De Bijbel, als de Bijbel ons gaat lezen. Niet jij gaat de Bijbel lezen, maar de Bijbel gaat ons lezen. Net wat Martin Lloyd-Jones een keer zegt. Het is als die leeuw die in dat hok zit. Die de deur openzet, dan komt hij eruit. En hoef je hem niet aan te sporen, hij verdedigt zichzelf. Nou, dat is met het woord van God ook. En die jongen die kon en die wilde graag lezen. En die is gaan lezen. En die heeft die Bijbel gelezen. En hij is gaan buigen voor God. Hij vertelde het op een avond. En ik vond het eigenlijk ook in het boekje van Merks. Dat hij op een avond... Dat ik op zijn cel kwam en vertelde die mij, hij zegt, Henk, hij zegt, ik heb in de Bijbel gelezen, ik ben schuldig. Hij zegt, ik heb zoveel zonde, joh. Hij zegt, het is onmetelijk. Hij zegt, en weet je wat er gebeurde, Henk? Het werd zo zwaar, joh, dat ik op mijn knieën ging. En ik heb gehuild, maar wat er gebeurd is, weet ik niet. Maar ik heb gehuild en ik heb alles aan God verteld. Hij zei, en toen kwam er zoveel liefde in mijn hart. Hij zei, in die God wil ik dienen. Nou, dat is als muziek in je oren. En toen was het rond kerstfeest en toen moest ik een preek houden. En doe je best natuurlijk. Aan het einde van de preek. Zegt er eentje, Henk, ik heb nog een vraag. Wanneer is het kerstfeest? Ja, ik zeg over een paar weken. Ja, mogen we dan allemaal komen? Ja, natuurlijk jongens. Jullie mogen allemaal komen. En komen de vrouwen van buiten? Dan gaan we nog een beetje plezier maken. Ja. En ik keek zo naar Mark. Ik noemde hem mijn ouderling. Want hij was koster ouderling. We gingen, voor de dienst ging ik met hem samen op cel in gebed. En hij deed ook een gebed. En Mark, wat denk jij ervan? ben hij gaan staan. En toen was hij nog helemaal getatoeëerd en lang haar had hij nog. Jongens, zegt hij. En had zo die Bijbel in zijn hand. Hij zei, hoe lang moet jij nog zitten? 8, 9, 10, 15, 2, 3. En hij wees ze allemaal aan. Moet je er nog een jaar bij krijgen om te weten waarom je hier zit? Hij zegt, want jongens, zo gaat het niet, hè. Maar we moeten allemaal bekeerd worden. Hij zegt, want ik wil zo niet meer verder leven. Mijn leven heb ik verwoest. Hij zegt, en we moeten tot bekering komen. Want als we zo voortleven, dan komen we straks voor God te staan. En dan is het voor eeuwig te laat, jongens. We moeten opnieuw geboren worden. En hij begon daar te preken. Ik hoefde niks meer te doen. Eén van hen sprak en het werd doodstil. En een paar weken later kom ik op cel bij iemand. Hey Henk, ik heb in de Bijbel gelezen. Zo, dat is... Hij zegt, ja Henk, er gaan vreselijke dingen gebeuren. Want dat staat in het boek Openbaring. Ja, dat de wereld gaat vergaan en hij had een heel verhaal. Nou, je hebt niet het makkelijkste boek gekozen. Kom in de tweede cel, dan zitten ze met z'n vieren. Ja, dat gebeurt ook in België. Henk, we hebben in de Bijbel gelezen. Zo, wat hebben jullie gelezen? Ja, Openbaringen. Ik zeg, jullie ook al, jullie lezen nooit in je Bijbel en nu ineens wel. Ja, zeggen ze, maar Mark die kwam voorbij en die zegt, en jullie moeten in de Bijbel lezen. Hij dacht zo allemaal te bekeren van zijn sectie. Hij was fatieker, dat betekent bediender van de sectie. En hij wou ze allemaal maar bekeren. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Maar uit de eerste liefde van zijn hart. En toen, het gaat natuurlijk ook om de aanvaarding van de straf. Want schuld wordt dikwijls gerelativeerd. Want dan zeggen ze tegen mij, Henk, als ik hier in de gevangenis zit en ik zit met mijn straf uit, en dan, ja, dan heb ik het uitgeboet. Dan moeten we daar niet meer over praten. Ja, maar dan ben je met de hoogste rechter nog niet klaar, jongen. Want daar moet je het ook nog goed mee maken. Die straf moet je ook dragen. Die heeft een andere gedragen, maar dan moet je aan de weet komen. Dus... En dan gaat het erom dat wij duidelijk ook die schuld duiden. Het gaat om iets reëels. Dat wij proberen ook als pastor gericht de schuld aan te wijzen. En dan, als er werkelijk schuld komt en men gaat erom buigen in, dan komt er ook gezicht op het slachtoffer. En daar zie je werkelijk schuldbeleving. Henk, wat heb ik hem of haar aangedaan? Dat is mijn schuld. En Mark was aan het eind van zijn gevangenschap en hij moest nog voor de rechter komen, want hij had brieven geschreven tijdens zijn gevangenschap. Naar Amerika, naar Afrika en naar Azië. Overal drugslijnen opgezet. Want je staat ervan te kijken wat erin omgaat. Daar hebben wij geen notie van. En dat is heel dicht bij ons hoor. Heel die wereld. Eén klein stapje. En we zitten er ook in. Tenminste, onze jeugd en noem maar op. Heel dichtbij. Maar die rechter die zegt tegen hem, ik ga hem veroordelen, 4 jaar. Ga nog maar eens zitten. En ik kwam bij hem op cel, ik zeg, Mark, wat denk jij? En hij boog zijn hoofd, ik zal het nooit vergeten. Tranen liepen over zijn wangen. Hij zegt, ik heb het verdiend. Maar ik wil graag naar huis. En waarom wil jij graag naar huis? Om een vrouw te vertellen dat er een God is. Die vergeeft. Dat er een God is. Die het leven geeft. Dat er een God is. Die genadig en barmhartig is. Dat er een God is waar je echt voor kan leven. En dat wil ik doen. Dat wil ik voor mijn vrouw en mijn kinderen doen. Daarom wil ik zo graag naar huis. Maar als hij nou veroordeeld wordt. Hij zit dan op God te bidden om genade. Om de straf te dragen. En de advocaat belde me op en die zegt. Henke, of meneer Borre, mag ik eens wat vragen? Hij zegt, ik moet daar pleidooi voeren voor onze vriend Mark, maar ik doe dat allemaal gratis. Hij zegt, maar ik kan niet vertellen van die bekering, dat kun jij wel. Kun jij niet komen. Dus ik kwam voor de rechter in Antwerpen. En er stond er in de Gazet van Antwerpen, almoezenier getuigd op drugsproces, hoe een baaisjong een brave klant werd. Ja. En hij werd vrijgesproken. Een jaar later belt hij me op. Henk, zegt hij, wil je bij ons in de gemeente een lezing komen houden? En toen heb ik een paar boeven opgetrommeld. Ik zei, jongens, gaan jullie mee? We gaan naar Mark toe. En midden in de zomer, vergeet het nooit, was Loei heet in zo'n soort huisgemeente. Kom die elke zondag, ging die naartoe. Want dan bel me wel eens op en dan zegt hij, ik ben vrachtwagenchauffeur en dan rijd ik door Spanje, zegt hij. En dan, zegt, en dan weet ik, als ik hier afslaat, kan ik zo drugs meenemen en dan kan ik zo 35.000 euro verdienen. Hij zegt, maar ik doe het niet. Dat kan niet, Henk. Dat is allemaal leeg. Maar goed, toen zaten we daar en ik heb een lezing gehouden over het gebed. En het was, de lezing was afgelopen en het was een beetje pauze. En iedereen deed zijn jas uit, het was zo warm. En Mark deed zijn jas niet uit. En zei ze, Mark, waarom doe je jas niet uit, joh? En toen ging hij staan en toen zei hij, ik draag de littekens van de zonde. Zijn armen waren getatoeëerd. Ik draag de littekens van de zonde. En daarom, gevangenen. Het aanvaarden van de schuld. En hoe breng je dat nou over? Dan is het prachtig in de geschiedenis van David. Ja, ik zie dat dat dan naar de 6 uur gaat kruipen. Ik zal afsluiten. Dan zie ik Nathan komen tot David. En David, koning op zijn troon, en hij moet van de Heilige Geest gedreven, moet hij het hem aan gaat zeggen. David is in zichzelf gekeerd. Hij kan niet eruit komen. Zijn benen verouderd in zijn brullen de ganse dag. Maar hij kon er niet uitkomen. Zo zijn er vele gevangenen. En als je dan de vinger naar hen gaat wijzen, zomaar direct. Want ik had het een tijdje geleden in een preek, toen zei ik nog eens een keer, jongens, dat weten jullie wel, dat hebben jullie ook gedaan, gestolen en zo. Ja, maar Henk, die rechter, hè? Die heeft me wel veroordeeld, maar ik had niet meegedaan hoor. Ik was er gewoon maar bij. Dan voel je wel, dan waren ze niet. Maar als je iets van jezelf vertelt, wie je zelf bent, en voor een voorbeeld uit de Bijbel. Dus Nathan moest goed oppassen wat hij deed. En dan vertelt hij, en David was gek van verhalen, hè? Die vond dat prachtig. Dus die begint daar een verhaal te vertellen van een ooilam. David met spanning te luisteren en die roept opeens, zo waarachtig als de Heere leeft, die man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dan is de tijd voor, Nathan, gij zijt die man. Dat ogenblik dat de Heilige Geest je aangeeft, ook in het gesprek, waar de Heilige Geest je leidt, want hij zegt dat ik zal het in je mond leggen. Op de juiste tijd, op de juiste wijze. Gij zijt die man. En als hij dan zulke voorbeelden uit de Bijbel aanwijst, dan vallen die mannen daarvoor. En dan eindig ik met dit. We waren begonnen dat Christus hing naast die moordenaar. En dat was de grootste, de heerlijkste pastor eigenlijk. De man die op het zuiverste het kon doen, want hij was Gods zoon. Heilig, zonder zonde. Hij werd gegezeld. Hij werd geslagen. Hij ging de gevangenis in. Dat heb ik ook al tegen die jongens gezegd. Hij ging de gevangenis in. Hij ging de dood in. Hij heeft nooit tegensputterd. Hij heeft geen verzet aangetekend. Maar hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Dat stemmelis is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Ja, maar Henk. Ja, maar zo krijg je me niet. Ik zeg, maar hij had een doel voor ogen. En dat hebben jullie niet. Dat hebben we allemaal niet. Hij had één doel voor ogen. Dat was de eer van zijn vader. En dat zocht hij. En de zaligheid van zondaren. Daarom kon hij zeggen tegen de moordenaar. Die naast hem hing. Die tot hem kwam. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geliefde broeders, zullen wij er ook komen? Dan zullen we toch ook met die misdaders gerekend moeten worden. Dan kun je naast die mannen staan en zeggen, jongens, ik ben niet beter dan jullie. Want als God me loslaat, dan zit ik morgen ook hier. En nou, één voorbeeld. Een man zat er in de naaktcel. Vergeet dat moment nooit. Verlaagd, vernederd. Omdat hij niet wilde praten. Zat hij in de naaktcel. Helemaal in zijn blootje. Ik zeg tegen de directeur. Ik moet hem opzoeken. Hij zegt. Niemand kan ermee praten. En jij ook niet. Ik zeg. Ik kan met hem praten. Ik heb een boodschap voor hem. Nou, dan gaan er 5 cipiers mee. Dan kom je daar in die cel. En die man die zit helemaal zo. Zijn hoofd naar beneden en zegt niks. En ik ga naast hem zitten op de grond. Sla mijn arm om me heen. Zijn vriend. Meer zei ik niet. Vriend. Ja Henk. Zijn rotlaai. Zo begon hij. Je bent mijn vriend. Ik wil even met je praten. En toen, waarom praat je niet? Wil je alleen met me zijn? Ik zei, mannen, als jullie even weg willen gaan, dan ga ik alleen met hem praten. Ja, dat mag niet. Dat moet eruit. Zegt die man, doe mij geen kwaad. Ik heb met hem gepraat. Ik zeg, als jij belooft je goed te gedragen, dan krijg je je kleren weer. Dan word je weer op cel gebracht. En dan ga je mij al die moeilijkheden vertellen. En dan ga ik een gesprek met de directeur aan. En we hebben samen nog daar een gebed gedaan. En hij is gekomen. En hij is aangekleed. Een uur later zat hij in zijn cel. Niemand kon met hem praten. Maar de arm van Christus moeten ze voelen. Daar gaat het om. De diepe bewogenheid. O God, wees mij de zondaar genadig. Dank u wel.